hulp en onze enige verwachting staan. De naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 29 en daarvan de verzen 2, 3, 4, 5 en 6. De verzen 2 tot en met 6 van Psalm 29. Kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in de profeet Jeremia daarvan het 23e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, De zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Jeremia 23. Wee den herders die de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heere. Daarom zegt de Heere, de God Israëls, alzo van de herders die mijn volk weiden. En gij lieden hebt mijn schapen verstrooid en hebt hen verdreven en hebt hen niet bezocht. Zie, ik zal over u bezoeken de boosheid uw handelingen, spreekt de Heere. Ik zal het overblijfsel mijner schapen zelf vergaderen uit alle landen waarheen ik hen verdreven heb. En ik zal hen wederbrengen tot hun kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. En ik zal herders over hen verwekken die hen weiden zullen, en zij zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden, spreekt de Heere. En zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik den David een rechtvaardige spruiter zal verwekken. Die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op aarde. En in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zal zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmede men hem noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. Daarom zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat zij niet meer zullen zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd, maar zo waarachtig als de Heere leeft die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden, uit alle landen waar ik hen lieden, waar ik hen heen gedreven had, want zij zullen wonen in hun land. En dan gaande de profeten, mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken, al mijn beenderen bewegen zich, ik ben als een dronken man, en als een man die de wijn te boven gaat, vanwege de Heere en vanwege de woorden zijner heiligheid. Want het land is vol overspelers, want het land treurt vanwege de vloek, de weiden der woestijn verdorren, omdat hun loop boos is en hun macht niet recht. Want beide profeten en priesters zijn huichelaars, zelfs in mijn huis vind ik hun boosheid, spreekt de Heere. Daarom zal hun weg hun zijn als zeer gladde plaatsen in de donkerheid. Zij zullen aangedreven worden en daarin vallen, want ik zal een kwaad over hen brengen in het jaar hunner bezoeking, spreekt de Heere. Ik heb wel ongerijmdheid gezien in de profeten van Samaria die door de Baal profeteren en mijn volk Israël verleiden. Maar in de profeten van Jeruzalem zie ik afschuwelijkheid. Zij bedrijven overspel en gaan om met valsheid en sterkten en sterken de handen der boosdoeners, opdat zij zich niet bekeren. En iegelijk van zijn boosheid, zij alle zijn mij als Sodom en haar inwoners als Gomorra. Daarom zegt de Heere der Ischare van deze profeten alzo. Ik zie, ik zal hen met alsem spijzigen, met gallewater drenken, want van Jeruzalems profeten is de huichelarij uitgegaan in het ganse land. En zo zegt de Heere der Ischare, hoort niet naar de woorden der profeten die u profeteren. Zij maken u ijdel, zij spreken het gezicht huns harten niet uit des Heeren mond. Zij zeggen steeds tot degene die mij lasteren, de Heere heeft het gesproken, en gij lieden zult vrede hebben, maar tot al wie naar zijns harte goeddunken wandelt, zeggen zij, u lieden zal geen kwaad overkomen. Want wie heeft in des Heeren raad gestaan en zijn woord gezien of gehoord, wie heeft zijn woord aangemerkt en gehoord, zie, Een onweder des Heren, een grimmigheid is uitgegaan, ja, een pijnlijk onweder, en het zal blijven op der goddelozen hoofd. En des Heren toren zal zich niet afwenden totdat hij gedaan hebben, zal hebben gedaan, en totdat hij zal hebben daar gesteld de gedachten zijns harten. In het laatste der dagen zult gij met verstand daarop letten. Ik heb die profeten niet gezonden, nochtans hebben zij gelopen. Ik heb tot hen niet gesproken, nochtans hebben zij geprofeteerd. Maar zo in zij in mijn raad gestaan hadden, zo zouden zij mijn volk mijn woorden hebben doen horen. En zouden hen afgekeerd hebben van hun boze weg en van de boosheid hunner handelingen. Ben ik een God van nabij, spreekt de Heere, en niet een God van verre? En zou zich iemand in verborgen plaatsen kunnen verbergen dat ik hem niet zou zien? Spreekt de Heere, vervul ik niet de hemel en de aarde, spreekt de Heere. Ik heb gehoord wat de profeten zeggen die in mijn naam leugen profeteren, zeggende, ik heb gedroomd, ik heb gedroomd. Hoe lange is er dan één droom in het hart der profeten die de leugen profeteren? Ja, het zijn profeten van huns harten bedriegerij, die daar denken om mijn volk mijn naam te doen vergeten door hun dromen, en die zij een ieder van zijn naaste vertellen, gelijk als hun vaders mijn naam vergeten hebben door de Baal. En de profeet bij welke een droom is, die vertellen de droom, en bij welke mijn woord is, die spreken mijn woord. Waarachtiglijk, wat heeft het stro met het koren te doen, spreekt de Heere. Is mijn woord niet alzo als een vuur, spreekt de Heere, en als een hamer die de steenrots te morsel slaat. Daarom zie ik wil aan de profeten, spreekt de Heere, die mijn woord stelen, en ieder van zijn naasten. Zie ik wil aan de profeten, spreekt de Heere, die hun tong nemen en spreken, hij heeft het gesproken. Zie ik wil aan degene die valse dromen profeteren, spreekt de Heere, en vertellen die en verleiden mijn volk met hun leugens en met hun lichtvaardigheid, daar ik hen niet gezonden heb en hun niets bevolen heb, en zij dit volk gans geen nut doen, spreekt de Heere. Wanneer dan een volk of een profeet of een priester u zal vragen, zeggende, waar is des Heere last? Zo zult gij tot hen zeggen, wat last, dat ik u lieden verlaten zal, spreekt de Heere. En dan gaat het de profeet of de priester of het volk dat zeggen zal, de last des Heere last, dat ik bezoeking zal doen over die man en over zijn huis. Alzo zult gijlieden zeggen, een iegelijk tot zijn naaste, een iegelijk tot zijn broeder. Wat heeft de Heere geantwoord en wat heeft de Heere gesproken? Maar des Heere last zult gij niet meer gedenken, want een iegelijk zal zijn eigen woord een last zijn, terwijl gij verkeerde woorden van de levende God. De Heere der is schare onze God. En al dus zult gij zeggen tot de profeet, wat heeft u de Heere geantwoord en wat heeft de Heere gesproken? Maar terwijl gij zegt des Heere last, daarom zo zegt de Heere, omdat gij dit woord zegt des Heere last, daar ik tot u gezonden heb zeggende, gij zult niet zeggen des Heere last, daarom zie, ik zal u ook ganselijk vergeten en met schades de stad. En ik, u en uw vader, die ik uw vader gegeven heb, van mijn aangezicht laten varen. En ik zal u eeuwige smaadheid aandoen en eeuwige schande, die niet zal worden vergeten. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij gaat door met het volvoeren van uw raad, ook al valt heel de kerk af. Gij gaat door om uw gemeente te bouwen, want er is maar één kerk. Dat is de kerk met een hoofdletter, dat is de kerk, de eenheilige, algemene christelijke kerk. Over de wereld verspreid, ten aanzien van de leden. O Heere, wat zijn we in onze dagen toch opgegaan in de kerken met een kleine k. En die zullen allemaal verstrooid worden, allemaal vernietigd. Maar gij zult uw kerk bouwen tot aan de volleinding der aarde, tot aan de volleinding der wereld. En die gij daartoe geroepen hebt, zult gij een mond geven, en niemand zal die geopende deur kunnen sluiten. Heere, want gij zijt God en niemand meer. Gij hebt alle macht in hemel en op aarde. En hoewel de duivel benauwenis kan geven, ons eigen verdoemelijke vlees, want Heere, we zijn mensen zonder verstand. We hebben ons verstand verloren in het paradijs. Ach, Heere, wees gij onze wijsheid. Heere Jezus, wees gij onze rechtvaardigheid, wees gij onze heiligmaking en onze volkomen verlossing. Meer hebben we niet nodig, maar met minder zijn we niet tevreden. Schenk gij ons heil in tegenheen, want bij u is raad, bij u alleen. En smensen heil is ijdelheid, welke kerk hij zich ook verbeeldt. Het is uw woord die spreekt en dit gesproken woord en dat geschreven woord. O lieve heren, daar hebben we ons hart in, ons leven in. En alles buiten dat woord, het zal geen dageraad hebben. Wie het ook, al zijn het ook mensen van achting, ambtsdragers van achting, het zal geen dageraad hebben. Uw woord houdt stand tot in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. O lieve heren, mochten we ons verklaard vinden in dat woord, in Christus, het gevlees geworden woord. Gij hebt uw zoon gezonden, heren, en gij ziet enkel op uw zoon, want gij zegt, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Zie op hem, hoort hem, en hem alleen. O heren, wat zijn we in onze dagen als christenheid in de afgoden verstrikt, oppervlakkig, wereldgelijkvormig en altoos de vorm te willen handhaven en te willen houden voor het wezen. O Heere, mocht gij er eens gruwelijk in blazen, opdat uw ware volk, uw ware werk geopenbaard zou mogen worden, wars van alle inzettingen der mensen, was van alle wetten en van alle regels die gij niet gesteld hebt, gij hebt uw woord gesteld. Want alle menselijke wetten en regels, die maken uw wet teniet. Maar gij handhaaft uw goddelijke wet en woord. En er zal geen sterveling daarvan iets toe of af kunnen doen. En wee degene die het doen, Heere. Daarin zijn we zelf niet staande te houden. Maar houdt gij ons staande, houdt gij ons, vat gij ons bij de rechterhand. Want anders zullen we mede afvallen. En mochten we uw woord preken, dat onvervalste woord en geen titel of komma achterhouden. Al vinden mensen het ook hard of scherp, lieve heren, we hebben het opgezongen, als de God der ere dondert, dan moet de mens zwijgen, dan moet ook de hemelingen zwijgen. Maar mochten we eens verwonderd staan, heren, over uw gunst en gemeenschap, over uw eeuwige raad, waarin gij besloten hebt om een volk zalig te maken, dat niet naar u gevraagd hebt, niet naar u gezocht hebt, maar gij hebt uw volk opgezocht door de zending van uw lieve zoon, Heere, dat we hem mochten kennen en vervolgen te kennen. En dat we een mond en hart krijgen om uw lof te vertellen. We bidden het u in Jezus' naam, in de vergeving van al onze zonden. Open de schriften, open uw woord, open ons hart. En ga de rijen nog door, opdat dat woord zijn ingang mocht vinden. Alleen op grond van de zoen- en kruisverdiensten van Christus Jezus, onze Heere. Amen. Geliefde, de tekst voor de prediking kunt u wederom vinden in het evangelie van Matthäus. En daarvan Matthäus 4, de verse 1 tot en met 11, waar wij u nogmaals lezen. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, indien gij Gods zoon zijt, zegt dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordde en zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. En Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af. En zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Tot zover het tekstgedeelte. Gemeente, voor de vorige zondag hebben we de eerste verzoeking van Christus in de woestijn overdacht. En nu trachten we met de hulp des Heren de tweede verzoeking te overdenken. Kon en mocht het zijn, tot eer van zijn heilige naam en tot zaligheid van onze zielen. En dan staat er, toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. En geliefde de Heer Jezus werd door de geest in de woestijn geleid om alle gerechtigheid te vervullen in volkomenheid, in volkomen gehoorzaamheid aan de wet Gods. En daartoe moest hij verzocht worden. Want de eerste Adam die door de duivel verzocht is geworden, is in die verzoeking niet staande gebleven, geliefde. Maar gevallen. En God eiste dat die val hersteld zou worden door de gehoorzaamheid van de tweede Adam. En Christus moest dus aan de verzoeking van de duivel worden blootgesteld, opdat hij de duivel zou overwinnen met het geschreven woord. Want dat was onze val, geliefde. Wij zijn niet in het woord van God gebleven, maar we zijn daaruit gevallen, omdat wij bij brood alleen wilden leven, bij verboden brood, en niet bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. En geliefde, die val die komt dagelijks openbaar, ook in het leven van Gods kinderen, hoewel zij hersteld zijn in Christus, in zijn gerechtigheid, in het beeld Gods hersteld zijn, komt dat vanwege het lichaam der zonde dagelijks openbaar. En geliefde, de val in Adam, die komt in allerlei opzicht openbaar. Maar is het ons al eens een last geworden, dat we God naar kroon en troon gestoten hebben, en dat we onze schepper en vermeerder op het hoogst hebben misdaan en van het heilspoor zijn afgegaan? Nou, volk des Heren, Christus is in onze plaats staande gebleven. Toen de duivel hem verzocht in de woestijn, en dat tot 3 maal toe. En niet alleen in de woestijn, geliefde, maar tijdens zijn ganse omwandeling op aarde is Christus staande gebleven voor de verzoekingen van de vorde duisternis, die zich in allerlei mensen en omstandigheden openbaarde en openbaart. Het maakt de duivel niks uit welke mensen die gebruikt om Gods volk te verleiden, en daar kan hij zelfs Gods volk voor gebruiken. Kijk maar naar Petrus, die liep voor de Heer Jezus uit en hij zegt, Heere, hij zegt, ik zal het wel even regelen. En toen zegt de Heere, ga achter mij, Satanas. Want gij verzint niet de dingen die des mensen zijn. Gij verzint niet de dingen die goden zijn, maar die der mensen zijn. Ja. Door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid heeft Christus een volmaakte gerechtigheid verworpen, opdat Gods volk door zijn toegerekende gerechtigheid voor God zou kunnen bestaan. Maar geliefde, dat niet in de eerste plaats. U zegt, wat was dan nummer 1? Luister, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, de zonde hen niet toerekende. God heeft in Christus de wereld de verzoening daargesteld, opdat alle de volken vergeving der zonde gepredikt zou worden. Dat betekent niet dat alle mensen zalig worden. Nee, maar dat betekent wel dat er een fontein geopend is voor de zonde en voor de onreinheid van verloren voor verloren zondaren. En niemand van ons zal kunnen zeggen dat die geopende fontein tegen de zonde voor hem of haar niet geopend is geworden. Maar geliefd, ik moet u wel zeggen dat de toepassing is er alleen voor verloren zondaren. Als je geen verloren zondaar wil worden, of wil zijn, want je bent het. Maar als je daarvan niet de erkentenis in belijdenis van al je zonden en schuld, als één klomp zonden en één klomp ongerechtigheid, de eeuwige toren Gods verdienende. Als je dat nou nooit omhelst, heb je eigen vonnis, ben je geen verloren zondaar. Ja, je bent het wel, maar je herkent het niet. Dan is er ook geen zaligheid. U zegt, is dat dan een voorwaarde om zalig te worden? Nee, dat is het werk des geestes. En als je van het werk des geestes ontbloot bent, geliefde, dan zal je Christus altijd erbij nemen, maar nooit alleen en geheel. Maar voor verloren zondaren is Christus gekomen en daartoe liet hij zich door de duivel verzoeken. Want Christus, mooi luisteren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Niet voor beste mensen, niet voor wedergeboren mensen, niet voor bekeerde mensen, niet voor reformatorische mensen, maar voor de goddeloze. Hij zegt in het hoge priesterlijk gebed dat hij niet bidt voor de wereld. Niet voor het reformdom als zodanig, nee. Niet voor alle mensen in de wereld, maar alleen en uitsluitend voor degenen die hem van de Vader gegeven zijn. En dat zijn de goddelozen uit Romeinen 5 en 6. Voor de zulke heeft hij zich laten verzoeken en voor de zulke is hij de dood ingegaan, opgestaan, ten hemel gevaren, om de zijne plaats te bereiden in het vaderhuis. Maar geliefde, dat Christus heeft niet alleen de zaligheid verworven en toegepast als middel af een toepassing bij de zijne. Hij heeft ook een volmaakte gerechtigheid voor de zijne verworven, om zijn kinderen in alle nooddruft te voorzien, hen te bewaren in al hun wegen, hen te dienen, te onderhouden met voedsel, deksel en gemeenschap. Kijk, je kan wel zeggen een kind van God te zijn, maar als je dan tot je nek toe verzekerd bent overal en aan alle dingen, dan wordt het ook een soort spotternij. Een geliefde, dat God als een vader voor de zijne zorgt, dat is onbetwistbaar. Maar dat betekent niet dat de mens ook niet na ontvangen genade zich moedwillig in gevaar mag begeven. Met een beroep op de goddelijke voorzienigheid en bewaring. Nee. Maar we hebben dat toch gedaan. We hebben ons moed en vrijwillig in gevaar begeven door naar de duivel te luisteren bij de verboden boom. Dat was restricted area. Verboden gebied. We hadden dus niet genoeg om te leven bij alle woord wat uit de mond Gods uitging. En dat is ons fataal geworden, geliefde. Tegenwoordig heb je zo'n prediking, dat is, dan denk ik van ja, die man die komt niet verder als symptoombestrijding. He, dan waarschuwt hij de jeugd voor de zonde en voor verkeerde keuzes maken, verkeerde vrienden maken. Maar ik denk, ja, dat is ook het paard achter de wagen spannen, want dat is al die keuze hebben we lang gemaakt in het paradijs, zo mensen. We zijn gevallen en we zijn van God afgevallen en dat doe je met je keuzes, wel of niet. Met je dagelijkse keuzes doe je daar niks toe of af. Nee. Die val, die komt repeterend openbaar. Met al je goede wil en met al je goede werken. We hebben ons moedwillig en vrijwillig van de top van eer in eeuwige verwoesting neergeworpen. Omdat we de duivel hebben geloofd dat we dan als God zouden zijn kennende het goed en het kwaad. En daar ligt de mens in die bodemloze put van zijn verlorenheid. Eigen schuld, eigen schuld. Maar geliefde, God is God. En God is de duivel een eeuwigheid voor geweest. God is de eerste Adam een eeuwigheid voor geweest. Hij is de val een eeuwigheid voor geweest. Want dat Christus op dezelfde wijze verzocht is geworden als de mens in het paradijs, dat was geen reactie op de val. Want Christus heeft zich al borg gesteld toen de mens nog geschapen moest worden. En in die stille eeuwigheid heeft het geklonken. Wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, spreekt de Heer. En toen klonk het gewillige antwoord van de Zoon, zie ik kom om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven, ik heb lust, o God, om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het binnenste, is in het midden van mijn ingewand. En ziet u dat God de val heeft voorzien, doch niet bewerkt. God is geen auteur van de zonde. Op geen enkele wijze. Christus heeft zich van eeuwigheid borg gesteld om te zijner tijd voor de goddeloze te sterven. Omdat hij die van eeuwigheid van de Vader heeft gekregen. Maar de Vader eiste een offer. Een volmaakt offer. Een brandoffer. Een slachtoffer. En een dankoffer. En geliefde, die prijs heeft Christus aanvaard. De eis des Vaders heeft hij gewillig opgenomen. En zijn leven gegeven, hij heeft zijn leven gegeven tot een rantsoen voor velen. En toen heeft de Vader na de borgstelling van de Zoon opnieuw gesproken. En wat heeft de Vader gesproken? Hij heeft gesproken wat u kunt lezen in Psalm 2. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. En daarop heeft Christus weer geantwoord. Op die toezegging des Vaders. Op die eed des Vaders. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. En in Christus heeft God al de zijnen lief gehad met een eeuwige liefde. En geliefde Christus bidt eisende, hij bidt niet zoals Gods volk bidt. Want hij is borg voor zijn kerk, hij bidt eisende. En het gebed van Christus wordt altijd verhoord. Altijd. Omdat hij in volkomen overeenstemming bidt met de wil des Vaders. En de Vader heeft gezegd, eis van mij op grond van uw eigen bloedgerechtigheid de heidenen en de einde der aarde tot uw bezitting. En dat heeft Christus gedaan en dat doet hij nog. Als hij bidt als hoge priester voor de zijne. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven. En geliefde, degene waar Christus eisende voor pleit, dat zijn de goddelozen uit Romeinen 5 vers 6. Dat zijn niet goddelozen, maar de goddelozen. Waarvoor Christus gestorven is, dat zijn de gegevenen des Vaders, de uitverkorenen Gods. Dat is het koninklijk priesterdom, het uitverkoren geslacht. En voor diegene is Christus in deze aardse woestijn afgedaald om door lijden en sterven tot zijn heerlijkheid in te gaan. Om de zijne plaats te bereiden. Ja, want die smalle weg die heeft Christus gecreëerd. Die was er niet. Die was er niet. Die smalle weg ten hemel. Dat is Christus. Want hij is de weg. De waarheid en het leven. Mensen die verbeelden zich dat ze op een weg lopen. Maar geliefde, als je niet in Christus op die weg loopt, dan verbeel je eigenlijk maar wat. Want Christus, en al denk je dat je daar door een benauwdheid gegaan bent, dat je dan op de smalle weg loopt, is ook maar een verbeelding. Want Christus is ook de enge poort. Het is alles Christus. En in die het oordeel van ons bestaan, dan openbaart zich Christus aan de goddeloze. En dan openbaart hij, en dan past hij toe, dat hij zijn leven voor hen gegeven heeft. En dan wordt hij geleid in de woestijn om van de duivel verzocht te worden. Waarom? Opdat de breuk die wij geslagen hebben hersteld zou worden. Opdat God verzoend zou worden met de wereld waaruit hij de zijne heeft verkoren. En geliefde, de zaligheid is vaster dan de bergen. Al veranderde de aarde van haar plaats. Al werden de bergen verzet in het hart der zee. De zaligheid blijft onveranderlijk staan voor degene waarvoor Christus gestorven is. Want die zullen zeker toegebracht worden in de tijd. Gerechtvaardigd worden in de vierschaar. En met God in Christus verzoend worden. Om God voor zulke zaligheid eeuwig te loven en te prijzen. En toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad. En stelde hem op de tinnen des tempels. En zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. U ziet, geliefde, de duivel is listiger dan een slang, want ook de duivel beroept zich op de schrift. De duivel is de aap van God. Hij doet alles na, zegt Luther. De duivel is een grote nabootser op godsdienstig terrein. Hij probeert het ware werk des geestes te imiteren. Nou, daar kom je genoeg tegen op het kerkelijk erf. Tenminste, als je je oren en ogen open hebt. Imitatie van het ware werk Gods. De kerken zijn gevuld met imitators. We hebben het opgelezen. Jeremia 23. Moet je maar nog eens lezen. Imitators op en onder de kansel. Het lijkt op het ware, maar het is een blauwdruk, een kopie. Niet het echte, niet het origineel. En de zulke kunnen bevinding preken, waarheid preken, maar ze hebben het allemaal uit de boeken, allemaal van anderen gestolen. Moet je maar lezen. Hè? We hebben het opgelezen, Jeremia 23. Ja. Weet je wat Abraham Kuyper zei? Abraham Kuyper zei dat hij 5% van de preken die hij hield van hemzelf was. En dat hij 95% van anderen had geleend. Ja, gestolen. Nou, als je zo moet preken, kun je beter schoenveters verkopen. Want dat is geen preken, maar toneelspelen. En er staan wat acteurs op de kansels. Papegaaien die met andermans kalf vloegen. En die net doen of dat het van henzelf is. Ja. Ja, er zijn ook van die imitators die hun stem kunnen verdraaien als een geluid van een gekietelde walrus. Waarbij de rillingen over je rug lopen. Bij mij werkt het altijd op mijn lachspieren als ik zulke verdraaide stemmen hoor preken. Dat werkt op mijn lachspieren. En als ik sommige dominees hoor in de afscheiding, dan denk ik dat het aan hun stembanden mankeert. Omdat ze hun stem zo verdraaien. Daar zou je toch doodmoe van worden, mensen. Om altijd maar je stem te misvormen. Waar zouden ze dat nou eigenlijk voor doen? Ik heb dat nooit begrepen. Maar ik heb er wel een afschuw van gekregen. Want als je niet spreekt met de stem die God je gegeven hebt, dan ben je voor een kloon aan het spelen. Want de duivel die speelt dus de rol van een acteur. Hij doet alles na. En als Christus hem wederstaan heeft met het geschreven woord,
zoals we dat hebben overdacht in de eerste verzoeking, dan neemt de duivel ook de Bijbel erbij. En dan wijst die Christus op het geschreven woord. Hij wijst het vlees geworden woord op het geschreven woord. Dan moet je toch wel hondsbrutaal wezen. Dan houdt die Christus het geschreven woord voor, maar op een diabolus wijze. Wat is diabolus? Dat is verdraaien. Dat is duivels. En de duivel is de vader der leugenen van de beginnen. Hij zegt, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts. En dan komt het. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal. En dat zij u op de handen zullen nemen. Opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen stoot. U ziet, de duivel is een geleerde theoloog. Hij kent heel de Bijbel uit zijn hoofd. Moet je niet onderschatten hoor. Je kan nooit de duivel wederstaan in eigen kracht. Gods kinderen, Gods beproefde kinderen, ik zeg het er maar weer expres bij, die zullen dat volmondig erkennen. De duivel verzoekt Christus om zijn goddelijke zoonschap. Hij zegt tot Christus, indien gij Gods zoon zijt. Hij zegt, bewijs het nou eens. Als u werkelijk de zoon van God bent, werp u dan eens nederwaarts. Werp u dan eens in de diepte. Want dan zullen de engelen u op de handen opnemen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Mijn geliefde, ik moet u zeggen dat de duivel die gelooft veel zekerder dan het gros revelbeleiders in onze dagen dat Christus de zoon van God is. Dat weet hij vast en zeker. Dat wordt in de Bijbel op zoveel verschillende plaatsen bewezen en geopenbaard. Kijk maar naar die man in Gadara, die was met vele duivels, met een legio duivels bezeten. En dan gaan die duivels erkennen dat hij de zoon van God is als Christus tot die bezeten man komt. En dan bidden ze hem of ze mogen varen in die kudde zwijnen. Zie je, de duivel is geheel aan Christus onderworpen. Hij heeft geen enkele macht over Christus. Maar Christus is mens geworden, geliefde. En de duivel die heeft hem verzocht in zijn mens zijn. Ja, een domme duivel natuurlijk. Want hij siddert. Het geloof van de duivelen, dat is veel echter dan het geloof van de doorsnee revelbeleider in onze dagen. Maar hij siddert. En hij tracht al sidderende Christus tot zonde te verleiden, want als hem dat gelukt is de zaligheid verloren. Dan is de zaligheid voor verloren zondaren niet meer mogelijk. En dan kon de duivel zeggen, dan kon de duivel tot God zeggen, nu heb ik u van al uw schepselen beroofd. Maar geliefde Christus onderging deze verzoeking borgtochtelijk voor de zijnen, niet voor hemzelf. Niet voor hemzelf. Borgtochtelijk voor de zijnen. En het antwoord waarmee hij de duivel wederstaat, is ook borgtochtelijk. En Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En ziet u, dat was de verzoeking namelijk om God te verzoeken. En dat hebben we gedaan in het paradijs, door aan de verzoeking van de duivel gehoor te geven. Kijk, als u nou het onze Vader hoort bidden of zelf bidt, leidt ons niet in verzoeking. En je doet dat als onbekeerde, dan moet je wel goed in de peiling hebben dat je dan eigenlijk aan het spotten bent. Want als je dat bidt als onbekeerde, dan vergeet je dat je eigenlijk, dat je God al verzocht hebt in het paradijs. Leid ons niet in verzoeking. Dat hebben we al lang gedaan, mensen. We hebben God verzocht. Maar hier komt Christus de breuk te herstellen, die de eerste adem geslagen heeft. Hier komt de tweede adem die breuk te herstellen, door als plaatsbekleder voor de zijnen, staande te blijven voor de verzoeking van de Satan. Ja, om de duivel te wederstaan en te verslaan,
met het geschreven woord.
En dat houdt Christus ook zijn discipelen voor. Hè? En het middel waarmee Gods kinderen de duivel kunnen wederstaan is het geschreven woord. Maar dat alleen door het geloof en dat door gebed en vasten. Toen die maanzieke knaap, toen stonden de overige discipelen onderaan de berg der verheerlijking en toen kwam die vader met die maanzieke knaap en toen... Ja, de discipelen hadden het wel geprobeerd, maar ze hadden die duivel niet uit kunnen werpen. Ze hadden hem niet kunnen wederstaan. Toen vroegen die farizeeën, waarom hebben uw discipelen die duivel niet uit kunnen werpen? En toen zegt Christus, dit geslacht vaart alleen uit door bidden en vasten. Nou, Christus heeft zijn discipelen bidden geleerd, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Waarom dit gebed? Omdat Gods volk tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed is. En omdat de duivel niet aflaat om Gods kinderen tot zonde te verleiden. Want hij weet als hij Gods kinderen tot zonde kan verleiden. Dat ze dan krachteloos, machteloos. En dat ze het geloof dan niet kunnen beoefenen omdat er dan zonde tussen zit. En dat geldt ook voor een ambtsdrager. Je moet als ambtsdrager maar nooit denken dat je meer bent als een gewoon mens. Moet je echt niet denken hoor. Of denk je dat het een decoratie is als je het ambt hebt ontvangen? Denk je dat? Als je niet geroepen, als je als ongeroepen het ambt ontvangt en als je eigenlijk het ambt al bevestigt en al beroep je eigenlijk op het beroep van de kerk, dan maak je wel een fatale vergissing. En die zal God bezoeken. Die valse ambtsdragers die niet geroepen heeft. Er zijn verwoesters der kerk. Maar geliefde Gods ware volk staat aan zoveel verzoekingen bloot. Ten eerste de verzoeking van het verdorven vlees. Want de duivel die vindt altijd aansluiting op je verdorven vlees. Ook na ontvangen genade. Want je blijft enkom vlees. En er zijn in onze dagen bewegingen die aan... ik heb het van de week weer een artikeltje over geschreven. Die stichting Hartkraai. Die noemen Romeinen 7, vers 14, een gepasseerd station. Nou, dan heb je nooit iets beleefd van hetgeen Paulus noemt in Romeinen 7, vers 14. Daar weet je niks van, want wat Paulus zegt in Romeinen 7, vers 14, dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want dat ging bij Paulus gepaard met de kennis aan een rijke Christus. Hij zegt, ik dank God in Jezus Christus. Hij zegt, maar ik ben het niet. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En als je dat een gepasseerd station noemt, en je neemt Romeinen achterbij als een overwinningsleven, los van Romeinen 7, dan ben je eigen aan het beduvelen. Om het maar eens plat te zeggen. En dan ben je anderen aan het beduvelen. Want het is een valse leer, degene die Romeinen 7 scheiden van Romeinen 8. Dat is geen volgende stap. Daar heb je dat stappenplan. Hè? Dat is ook in de afscheiding. Is dat op een andere manier. Wordt dat draaiende gehouden. Een stappenplan. Hè? De eerste zet je de ene stap. Dan ben je ontdekt. Wedergeboren noemen ze dat. Ja, dat is bespottelijk. En de volgende stap. Dan leer je iets van het licht kennen. Ja, maar dan ken je Christus nog niet. En de pijl ligt altijd verder. En zo worden er jaar in jaar uit mensen bedrogen in de kerk. Met een wedergeboorte waar God niet vanaf weet. Maar dat is ook zo, geliefde. Door degene die Christus in de mond nemen. Nooit door recht verlost zijn. En Romeinen 8 aangrijpen als een overwinningsleven. Als een volgende stap op Romeinen 7. Het is bedrog. En als je je oren te luisteren laat leggen bij zulke bedriegers, dan zul je van hun plagen ontvangen. Dan zal God je hart verharden. Als je je dan openstelt voor de diabolisering van Gods woord, dan zal je het weten. Dat is ook zo met die gebruikers van de hersteld, van die zogenaamde herziene statenvertaling. Dat is ook een vertaling van de duivel. En dat komt hier ook volledig openbaar hoe vuil, hoe smerig die herziene Statenvertaling vertaald is. Ik zal u er nog wel op wijzen. Ja. Kijk, Gods kinderen staan aan zoveel verzoekingen bloot. Ten eerste, ik heb het u gezegd, de verzoeking van het verdorven vlees. Ten tweede, de verzoeking van de duivel. De vlees en duivel, dat is altijd met elkaar eens. Altijd met elkaar eens. Ten derde, de verzoeking van de wereld. Gods kinderen zijn wel der zonde gestorven, met Christus gestorven. Maar het lichaam der zonde blijft maar doorzondigen. Net zoals een lijk blijft stinken. En als je daar bovenuit gegroeid denkt te zijn, dan bedrieg je jezelf voor de eeuwigheid. Dan heb je geen ware bekering. Gods ware volk zal het tot einde van de reis met Paulus blijven uitroepen. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Waarom? Omdat zij de geestelijkheid van de wet kennen en vervolgen te kennen. Want de wet is geestelijk en dan ben ik vleeselijk. En als ik geestelijk ben, is de wet vleeselijk. En velen menen dat ze geestelijk zijn, maar dat zijn de antinomiaan in onze dagen. Want als je meent geestelijk te zijn, dan is de wet vleeselijk. En dan leef je geheel zonder de wet. Geheel zonder God, zonder hoop in deze wereld. Dan ben je niet door God bekeerd. Dan bedrieg je je ziel voor de eeuwigheid. Het ware gebed is het onze Vader en de bede leidt ons niet in verzoeking. Daar kom je nooit bovenuit. Want het vlees wordt nooit bekeerd. Nooit. Het vlees is het altijd eens met de duivel, ook wij ontvangen genade. En Christus zegt tot zijn discipelen, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zo zwak. Oh mensen. En als je daarbij hebt dat we ons verstand verloren hebben in het paradijs. Een mens stelt helemaal niks voor, hoor. Op welke hoge ladder in de maatschappij die ook staat, welk ambt die ook bekleedt. Een mens stelt niks voor. Niks! We zijn zulke bedrieglijke wezens, geliefden. Een mens heeft het zo verdorven. Maar God heeft zijn zoon gesteld, opdat je alleen van genade zou leven. Niks daarbij, hoor. Niks daarbij, hoor. Want alles wat je daarbij stelt, dat is verbeelding. De geest is wel gewillig. Hè? Maar ook Gods volk is niet bestand tegen de zonde. Omdat ze vleeselijk is. Verkocht onder de zonde. Met het vlees kunnen ze de zonde nooit de baas worden. Het vlees is niet nut. Verwerpelijk. Verdoemelijk. Maar met de geest zijn ze wel gewillig. Want Paulus zegt, ik wil het wel, maar ik doe het niet, zegt hij. Ik wil heilig leven, absoluut. Maar er komt niks van terecht. Want het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. En er zijn heel die hartkraai, heel die opwekkingsbewegingen, die zijn daar, dat noemen ze gepasseerd station. Nou mensen, je zal het in de hel uitwenen, al blijf je in deze vuile, smerige zonde verstrikt. Want het is gewoon een hoogmoedige zonde, die ze dan kerstenen en een volgende stap noemen tot het overwinningsleven. Dat is diabolus. Dan verdraai je en verkracht je het woord. Maar Petrus zegt, dat doe je tot je eigen verderf. Met de geest wel gewillig. Als ze maar de overhand die ze in Christus hebben mogen beoefenen. Dan ligt de geest boven. Dan wandelen ze in het licht. In zijn gunst. En in zijn gemeenschap. Maar ook als zij in duisternissen wandelen. En Gods volk verkeert dikwijls in de duisternis. Om allerlei oorzaken. Dan nog worden ze bemoedigd. Ja. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest? Hoor je het? Die naar de stem zijns knechts hoort. Als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft. Dat hij betrouwen op de naam des Heeren en steunen op zijn God. U zegt, ja maar die zonde dan. Dat hij betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God.
Waarom lopen de velen van Gods kinderen zo in duisternis? Ja, ik ook. Omdat je niet van het volkomen offer van Christus wil leven, altijd maar naar binnen kijkt. Ja. En dat is geen beschuldiging. Want Gods volk, weet je waar Gods volk van afhankelijk is? Mocht ik het je zeggen? Gij heft mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Daar moet ik het van hebben, mensen. Want anders dan zie ik niks anders als duisternis. Niks anders als mijn eigen ellende en verdoemenis.
Gij heft mij het hoofd omhoog, dat hij betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. We zullen er eerst eens van zingen.
En wel van de 34ste psalm en daarvan het derde zangvers, psalm 34 vers 3. Christus is met de vorst de duisternis in het strijdperk getreden om het volk dat in duisternis gezeten is een groot licht te doen zien. Heeft al beleefd? Christus heeft de vorst de duisternis overwonnen door het geloof in het geschreven woord, want Christus had een volmaakt geloof. Want hij is de voleinder des geloofs. En door zijn geloof is Gods volk gerechtvaardigd voor God. En nou komen we op een fundamenteel punt. U zegt, kunt u dat bewijzen, dat uit de Bijbel, dat Gods volk door het geloof van Christus gerechtvaardigd is voor God? Ja, dat kan ik bewijzen. Want dat bewijst de schrift zelf. Lees Galaten 2 vers 16. Daar staat geschreven, doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. En zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus. En niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. En die zogenaamde herziene statenvertaling waar ik u straks van sprak, heeft de zin door het geloof van Christus als volgt vertaald.
Die hebben vertaald, die hebben de zin door het geloof van Christus Jezus, hebben ze vertaald door het geloof in Jezus Christus. En dat is de zoveelste vervalsing, de zoveelste inlegkunde van die zogenaamde herziene statenvertaling. De herziene statenvertaling is niet een concordante vertaling, maar een biblicistische, rationele, vrije en nieuwe vertaling. En als je daarmee in zee gaat, dat doe je dan tot je eeuwige verdoemenis. Want dat is niet meer het zuivere woord van God. En ik verklaar die statenvertaling niet als heilig, maar wel als een geschenk uit Gods hand. Dat kunnen we van die herziene statenvertaling niet zeggen, dat is allemaal rationeel. Het doel is rationeel, de bedoelingen zijn rationeel. En dan heb je net de geest, dan ben je net zwanger van de geest der verlichting. Overal waarin de schrift gesproken wordt van het geloof van Jezus, is overal in die zogenaamde herziene statenvertaling vertaald met het geloof in Jezus Christus. En dit is een aanval van de duivel op het fundament der zaligheid. Want het fundament der zaligheid is niet mijn geloof. Het is niet mijn geloof in Christus. Dat is het geloof van Christus. Ja. Kijk, als je nou biblicistisch vertaalt, zoals die herziene statenvertalers dat gedaan hebben, dan het woordje van, dat is ook mogelijk om dat in te vertalen. Maar ze hebben volstrekt geen rekening gehouden met de context waarin het staat. Overal die plaatsen waar gesproken wordt van het geloof van Christus, daar hebben de statenvertalers maar niet zomaar van Christus van gemaakt. Nee, omdat het zo in de context die bedoeling heeft, die betekenis heeft. Op tal van andere plaatsen heeft de HSV het geloof van Christus vervalst met het geloof in Jezus. Maar uit onder andere Romeinen 5 dan blijkt overduidelijk, en dat is ook de bevinding der heiligen, dat het behoud van de gelovigen slechts één oorzaak kent, namelijk de gehoorzaamheid tot in de dood van Christus. De lijdelijke en de dadelijke gehoorzaamheid van Christus is de oorzakelijke grond van het geloof in Christus. Het geloof van de gelovige is niet de oorzaak van zijn behoud. Het geloof is wel noodzakelijk, maar niet oorzakelijk. Het geloof is in Christus is niet de reden van je behoud. Als in Galaten 2 vers 16 het woord gebruikt wordt dat zowel het geloof in Jezus als het geloof van Jezus kan betekenen, dan moet je kijken waar de tekst over handelt. Dat hebben die herziene statenvertalers nergens gedaan. Die hebben gewoon rationeel biblicistisch vertaald. Maar in Galaten 2 vers 16 onder andere, en al die schriftuurplaatsen waar de statenvertalers het geloof van Jezus benoemen. Dan blijkt het te gaan over wat nou de werkelijke oorzaak van je behoud is. Nou, dat is niet mijn geloof. En ik heb u net bewezen dat de gehoorzaamheid van Christus die oorzaak is. In Galaten 2 vers 16 moet aldus vertaald worden, doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus. En de vertalers van de Statenvertaling en van de King James zijn de enigen die dat goed verstaan hebben. En die amateurs die herziene statenvertaling gemaakt hebben, die hebben bewezen volstrekt geen kennis te hebben van wat er nu feitelijk in de grondtekst staat. Ze zijn puur rationeel te werk gegaan en het zijn werktuigen gebleken in de hand van de grote verleider, de duivel.
Ja, ik preek u geen dogmatiek, maar ik preek u de waarheid en dan moet ik dit ook zeggen.
Het gerechtvaardig zijn door het geloof van Christus ziet niet op de subjectiviteit van zijn volkomen geloof, maar op de objectieve verdiensten ervan. Namelijk zijn lijdelijke en dadelijke geloofsgehoorzaamheid. Op grond daarvan, dus door de toerekening van de geloofsgehoorzaamheid van Christus, wordt Gods volk gerechtvaardigd. En daarmee ontvangen zij ook het geloof in Christus als gave Gods. Het geloof van Christus ziet dus op de geloofsgerechtigheid van Christus en door de toegerekende gerechtigheid, gehoorzaamheid, kan je ook zeggen, van Christus is Gods volk gerechtvaardigd voor God. En dat is de uitleg van Galaten 2 vers 16. En daarvan is zelfs ons geloof uitgesloten als oorzaak van onze zaligheid. Of wil je nog geloof mee brengen om je voor God aangenaam te maken? Dat is een attack op de gerechtigheid van Christus. Ik predik u de voleinde des geloofs, Jezus, door wiens geloof Gods kinderen gerechtvaardigd zijn, namelijk door toerekening. Het geloof van Christus was een volmaakt geloof. En de geloofsgehoorzaamheid van Christus wordt de kerk toegerekend. Alsof zij zelf voor al hun zonden volkomenlijk hadden voldaan. Ja, dit is echt fundamenteel, mensen. En dan zie je, ik had van de week nog een gesprek met een familielid. Ja, ze was SGP en hij zie in de Statenvertaling. En ik stelde hem een paar vragen. En hij wist geen antwoord erop te geven. Ik zeg, je hebt een geloof voor niks. Ik zeg, want je gelooft in hetgeen wat je genees weet. Ik zeg, je weet genees op wie je stemt. Ik zeg, dit is een gangbare doctrine in het reformdom. Ze zijn totaal van alle kennis ontbloot. Ik kan het niet zo zeggen, zo gruwelijk. Zo gruwelijk. Want onkunde zou je verdoemen hoor. En dan heb ik het over geheiligde kennis, maar die onkunde zou je verdoemen. Er zal geen mens zich kunnen beroepen op zijn onkunde. Dat zou je op de bodem van de hel bewenen. Als je eigen daarop gaat beroepen. Geloof is ten eerste kennis. Geheiligde kennis. En geliefde, door het geloof heeft Christus volmaakte gerechtigheid verworven. Door het geloof heeft hij de wet volkomen gehoorzaamd in lijdelijke en dadelijke zin. En op de toerekening van de geloofsgerechtigheid van Christus volgt het geloof in Christus als gave Gods. En dan heb ik u gelijk bewezen dat de rechtvaardigmakende daad aan het geloof in Christus vooraf gaat. In orde. Het gaat ermee gepaard, maar in orde gaat de daad Gods. Want het is God die de goddeloze rechtvaardigt, niet mijn geloof. Predikers hoor ik hameren op het geloof. Ik denk, ze preken een nieuwe Christus. Want het geloof krijg je er maar bij hoor. Het geloof krijg je er maar bij. Gods volk wordt zalig omdat God het zegt. Toen Christus zei tegen die moordenaar aan het kruis: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Al had hij maar nooit geloofd, had hij toch zalig geworden. Om het eens abstract te zeggen. Ga niet zonder geloof in Christus. Nee. Maar degene die hameren op het geloof in Christus als het fundament der zaligheid, dat zijn net zulke bedriegers als de duivel zat in de verboden boom. Dat zal ik je vertellen. En dat zeg ik op grond van Gods woord. Niet mijn geloof, maar het is God die de goddeloze rechtvaardigt. Niet mijn geloof. En door zijn volmaakte geloof heeft Christus de duivel wederstaan en verslagen. Christus wordt daarom ook de voleinde des geloofs genoemd. En de geloofsgehoorzaamheid van Christus is dus de grond van onze zaligheid. En dat bedoelt Paulus in Galaten 2 vers 6. En op meerdere plaatsen spreekt hij over het geloof van Jezus. Het geloof van Jezus is duidelijk onderscheiden van het geloof in Christus. Terwijl die zogenaamde herziene statenvertaling als een grote antichristelijke gifmenger het geloof van Jezus vervalst heeft door het geloof in Jezus. De King James vertaling is de grondtaal op dit punt trouw gebleven. Maar de HSV niet. Dat is ene grote vervalsing. Het geloof in Christus is niet de grond, noch de oorzaak van de zaligheid. Dat is het geloof van Jezus alleen. Dus al die ongereformeerde padvinders die de valse HSV verdedigen, dat zijn waarheidsvervalsers van het goddelijke woord. En je kunt geen gemeenschap onderhouden met degene die Gods woord vervalsen. Dus degene die overgaan van de Statenvertaling naar de herziene Statenvertaling, daar kan ik geen gemeenschap met mij onderhouden. Die hoeven mij niet meer te mailen. Want die sluiten zichzelf uit. Moed en vrijwillig. De pretentie die de HSV maakt, maakt de nieuwe vertaling niet. Dat maakt zelfs die Grootnieuwsbijbel nog ineens. Het zijn valse vertalingen. Maar die maken die pretentie die de HSV... Want kijk, onder de vlag van de Statenvertaling wordt nou even Gods woord vervalst. Nou, duivelser kan het niet. Je kunt geen gemeenschap onderhouden met degene die Gods woord vervalsen. En die amateurs die de HSV gemaakt hebben, die ontkrachten de leer en het geloof van Christus. Puur, moedwillig, vrijwillig, letterlijk. En Gods woord spreekt een duidelijk oordeel over deze vervalsers. Christus zegt, wie niet blijft in de leer van Christus, die heeft nog de Vader, nog de Zoon. En dat geldt voor die zogenaamde herziene statenvertalers, die gebruiken en gebruikers, ook de gebruikers hoor, die openlijk afstand doen van de statenvertaling. Ex-gebruikers van de Statenvertaling die willens en wetens de HSV gebruiken en de Statenvertaling om drogredenen terzijde stellen, die sta ik niet meer te woord in het kader van ingezonden stukken. Omdat die mensen openlijk afstand doen van de leer van Christus. Dat heb ik je nou bewezen. En dat heb ik op verschillende plekken bewezen. Dat bewijst de schrift zelf. Als je de brutaliteit aangaat om het geloof van Jezus te vertalen in het geloof in Jezus, dan ben je een duivel. En het is mij verboden om parelen voor de zwijnen te werpen. Dat zijn zwijnen in het licht van Gods woord. Dat zeg ik niet, dat zegt Gods woord zelf. Gij zult geen parelen voor de zwijnen werpen. En zwijnen zijn diegenen die Gods woord vervalsen. Christus heeft de verzoeking in de woestijn niet ondergaan om mensen de vrijheid te geven om Gods woord rationeel te vertalen. Zoals de HSV-makers dat gedaan hebben. Maar om voor zijn ware volk de breuk te herstellen die er van nature ligt tussen God en de ziel. En de verzoeking in de woestijn, geliefde stad, en volle in het kader van het heilplan dat God voor de zijnen gemaakt heeft. En Christus heeft de duivel wederstaan in zijn ambt als profeet, priester en koning, als middelaar Gods en der mensen, als plaatsbekleder voor zijn volk, als borg voor de zijnen. En de duivel die trachtte Christus te verleiden door God verzoekende strikken, maar Christus kan niet en nooit tot zonde verleid worden omdat hij Gods zoon is. Ook tijdens zijn rondwandeling op aarde. Hij had de heerlijkheid die hij bij de Vader had, had hij afgelegd. Maar hij bleef Gods zoon. Hij heeft nooit zijn godheid afgelegd. Nooit. Hij was God en mens tegelijk.
En in zijn, ook tijdens zijn rondwandeling op aarde, en in zijn menselijke natuur heeft hij deze verzoeking wel ondergaan. Maar Christus heeft nooit gewankeld. Zoals Gods volk wankelen en zelfs vallen kan als de verzoeking op hen afkomt. Christus is altijd staande gebleven. Hij is nooit een duimbreed geweken van de wil des vaders. Nooit een titel of jota. Afgeweken van het geschreven woord. Christus is het woord. En het woord is vlees geworden, geliefd. Het woord wederstaat de duivel met het geschreven woord. En daar is geen duivel tegen opgewassen. Maar nou gaat het over de toepassing, geliefde. Zijn wij reeds in zijn voetstappen gaande? En hebben wij de duivel met het geschreven woord alles wederstaan? De Heer zegt in zijn woord, wedersta de duivel. Kan niet zonder geloof, kan niet zonder het geschreven woord, kan niet zonder Christus, kan niet zonder de Heilige Geest. Wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. Christus heeft het borgtochtelijk gedaan om de duivel te wederstaan. Maar hij oefent ook de zijne in het wederstaan van de duivel. Kijk, als alle mensen Christus verlaten die hem om de broden zijn gevolgd, dan komt hij zijn discipelen te oefenen in het allerheiligst geloof. Hij zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, dat is niet zo moeilijk. De een zegt, het is een profeet en de ander zegt, wie dat? Hij zegt, maar wie zegt gij dat ik ben? Bevindelijk, door het geloof, op grond van het geschreven woord. En dan zegt Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Kijk, dan wordt Gods volk in het geloof bevestigd, want dan zegt Christus, vlees en bloed, heeft u dat niet geopenbaard? Niet de reformatorische beweging heeft dat u geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemel is. Geen oudvaders. Geen mannen van naam. Geen mannen die in achting waren. Nee. Petrus had het niet van Kolbrugge geleerd. Niet van Luther geleerd. Niet van Calvijn geleerd. Christus zegt. De vader heeft u dat geopenbaard. Mensen, als je een andere zaligheid hebt. Als Christus tot Petrus zegt. Dan bedrieg je je eigen voor de eeuwigheid. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Wat Paulus geleerd heeft aan de voeten van Gamaliel, heeft hij allemaal in moeten leveren. Ik had daar eens een conflict over op een of andere mannenvereniging. Die zeggen, ja maar wat Paulus geleerd had bij Gamaliel, dat was allemaal geheiligd, geheiligde kennis. Dat is een leugen hoor, dat is een leugen. Paulus zegt, ik heb er niks aan gehad. Hij zegt, want toen leefde ik geheel zonder de wet. Hij zegt, ik heb al mijn kennis voor de mollen en de vledermuizen geworpen. Want dat was geen kennis. Het was ballast. Hij zegt, ik heb het van de Heere Jezus Christus geleerd. Alles wat ik nu weet. Van wie heb je het geleerd, geliefde? De herders in Efrata's velden hadden het rechtstreeks uit de hemel geleerd. En ze hadden hem gezien in die kribbe in Bethlehem stal, hun koning en hun God. En daar konden ze niet over zwijgen. Dat waren geen imitators, dat waren geen buiksprekers, die bijbelheiligen. Die hadden het zelf van God geleerd. En de Heere zegt in zijn woord, en de kleine en de grote die in Christus zijn, zullen alle van God geleerd zijn. En gij hebt niet nodig om van anderen geleerd te worden. U zegt, maar er is toch wel een opwas in de kennis van Christus. Jawel, jawel. En daar hebben we ook de middelen te gebruiken die God ons gegeven heeft. Geen buitenbijbelse middelen. Die God ons gegeven heeft. Dat is een geschreven woord. Gij hebt het profetisch woord wat zeer vast is. En gij doet wel als gij daarop acht slaat.
Als een licht schijnende in de donkere duisternis. En geliefde, we moeten weer eindigen. En vanavond hopen we als de Heer het geeft de derde verzoeking, de laatste verzoeking. Te overdenken in het licht van de tijd, in het licht van de eeuwigheid, in het licht van ons persoonlijk leven, in het licht van de zaligheid. Want daarin staan de verzoekingen van Christus in de woestijn. Maar is die verzoeking van Christus in de woestijn, geliefde, wel eens tot je zaligheid geworden? Is die al tot je zaligheid geworden? Nee, want daar was Christus nou bezig met onze zaligheid. Door die duivel te wederstaan. Was Christus bezig met onze zaligheid om die te verwerven. Om die volkomen gerechtigheid, die volkomen gehoorzaamheid te verwerven. Voor een volk wat nooit naar God gevraagd heeft. Kunt u dat verstaan, geliefde? Dat is alleen maar te bewonderen. Dat is alleen maar te aanbidden. God laat zich enkel aanbidden. En in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn, waarmede men hem zal noemen, de Heer, onze gerechtigheid. Amen. Lieve heren, er is geen gerechtigheid buiten Christus. Er is geen gehoorzaamheid buiten hem, buiten zijn gehoorzaamheid. Er is geen vroomheid buiten zijn vroomheid. Er is geen zaligheid buiten zijn geloof. En mochten we daarop gebouwd worden, op het geloof van Jezus. Op die volleinder des geloofs, op die middelaar Gods en der mensen. Dan zullen we niet bedrogen uitkomen. Want hij heeft een volkomen gehoorzaamheid aan de dag gelegd. Opdat God met de wereld verzoend zou worden. En opdat we zouden prediken. Dat er enkel verzoening is in Christus. Voor verloren zondaren. Voor die daar liggen in zonden en schuld. En geen helper hebben. Heere, geef ons een mond en hart. Om Christus te verhogen. En gij hebt hem zelf verhoogd. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Mochten we dan hem horen. Hem prediken, hem verheerlijken. En dat in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van diezelfde 34e psalm en daarvan het tweede zangvers. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd, met hart en stem die nooit genoeg. Die nooit volprezen naam van hem, die ons behoedt in nood en wat er verder volgt in het tweede zangvers van Psalm 34.
Verbreid, verbreid.
laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.